Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Beleggen in holdings, dat is het onderwerp van deze aflevering.
Ja, we gaan het over Hall, Prosus, Berkshire Hathaway. En natuurlijk uitleggen waarom het management zo belangrijk is.
Ja, en we hebben het over Coolblue.
Oh ja, cool.
En in het nieuws gaan we het even hebben over Just Eat Takeaway en de overname van Grubhub.
Ja, waar ik zelf heel enthousiast over ben. Een van mijn grootste holdings.
Ja, we hebben heel mooi nieuws over de Portfolio Dividend Tracker, want iedereen kan nu meedoen.
Eindelijk, yes.
Ja, en jij hebt transacties gedaan.
Ja, en jij ook.
Klopt, ik heb een duurzaam ETF.
Oh, ik ben heel benieuwd welke holdings daarin zitten.
Gaan we het over hebben. In het kader van iets om naar uit te kijken, hebben we leuk nieuws waar we niet te open over kunnen zijn. Maar ja, we willen toch iets hebben om naar uit te kijken.
Ja, we hebben gewoon echt een hele mooie planning voor ons.
Mm-hmm.
Met heel veel nieuwe gasten, speciale gasten.
Ja.
AVM komt natuurlijk nog langs.
Ja, dat hadden we al een keer beloofd, hè?
Ja, die is helaas uitgesteld.
Ja, dus daarom willen we er nu niet al
zo gaat dat elke keer, hè?
Ja, het beleggen is een hele onzekere wereld. Het gaat allemaal om verwachtingen en je moet... Ja, geen verwachtingen scheppen die uiteindelijk dan niet worden nageleefd.
Maar ik denk wel dat dit gaat lukken. Het is natuurlijk een beetje met de zomervakantie wordt het lastig.
Mm-hmm.
Ties komt natuurlijk nog langs voor China deel 2.
Ja, leuk.
We gaan het nog hebben over innovatie en vooral het beleggen in echte groeibedrijven en de fase daarvoor. Dus hoe ontstaat nou een bedrijf voordat hij naar de beurs gaat? Dus mm-hmm. een beetje welke aandeelhouders vaak een bedrijf naar de beurs brengen, ook heel interessant. En we hebben een CEO te gast.
Een CEO.
Van een van mijn holdings.
Ja, en niet de minste.
Nee, daar later meer over.
Ja, nee, daar gaan we het verder niet over hebben. Is er nog iets anders wat we kunnen vertellen?
Nou, dit was het wel een beetje, denk ik.
Ja, nou, bedankt voor het luisteren. Tot... Nee, grapje. Want we gaan natuurlijk wel gewoon weer een onderwerp bespreken deze aflevering. En dat is ditmaal voor- en nadelen van beleggen in een holding.
Ja, Miu, wat is een holding?
Ja, ik heb dus ooit een keer een schimmige film gekeken waar iemand een holding had. En dat bleek allemaal... er zaten allemaal loesje praktijken achter. Dus sindsdien staat een holding bij mij in een kwaad daglicht. Maar ik weet inmiddels dat er natuurlijk ook wel goede holdings zullen bestaan. En ik heb ook al geleerd dat een holding zo'n ding is. Een bedrijf met een aanmerkelijk belang in een ander bedrijf. En een aanmerkelijk belang is 5% of meer.
Oh, kijk, wat goed. Ja, nee, een holding is eigenlijk niks anders. Bijna elke eigenaar van een BV, die heeft eigenlijk een holding. Dat is eigenlijk een, als je gaat kijken naar gewoon bedrijfsstructuren, fiscaal, heb je eigenlijk een BV waar de werkmaatschappij in zit. Nou, dat weten alle ondernemers wel die luisteren. Daar gebeurt ook daadwerkelijk het werk in. Daar gaat geld in en uit. Er zitten mensen op de payroll. En dan heb je eigenlijk een holding en er zit geen activiteit in. En daar wordt vaak geld in gestald eigenlijk. Bijvoorbeeld alle winsten die worden uitgekeerd van de aandeelhouder, dividend, die komen in de holding terecht.
Mm-hmm.
Maar die doet verder geen activiteiten. Het is vaak een stil bedrijf en die bezit eigenlijk alleen maar een belang. En daardoor kan het eigenlijk ook niet failliet gaan. Dus als je bijvoorbeeld een...
Is het gewoon eigenlijk beleggen voor bedrijven?
Nou, het is als je bijvoorbeeld eigenaar bent van meerdere bedrijven... Dan heb je eigenlijk het belang, al die belangen heb je in een holding zitten. Dus als er dus één werkmaatschappij bijvoorbeeld failliet gaat, dan neem je niet gelijk alles mee.
Ja, maar ik snap eigenlijk dus niet waarom je een holding zou maken. Gewoon om iets met je geld te doen.
Het is een structuur. Als je bijvoorbeeld, als je meer dan 5% hebt, kan je niet als persoon eigenaar zijn. Dus dan heb je een aanmerkelijk belang en dan moet je een bedrijf ertussen zetten. En een holding is eigenlijk een soort van uitvoering van jou als bedrijf.
En waarom zou je als bedrijf een stukje van een ander bedrijf willen wat meer is dan 5% of 5%?
Nou ja, je kan toch meerdere ondernemingen hebben gestart of je kan investeerder zijn.
Ja.
Als je bijvoorbeeld, daar gaan we het binnenkort nog over hebben, over het stukje investeren in innovatieve bedrijven. Dat zijn bijvoorbeeld angels investors. Dat zijn investeerders in een hele vroege fase. En die investeren in bedrijven vaak met een belang van 5 of 10%. En dat belang zit dan in een holding. En die bezitten misschien wel belangen van 20 verschillende bedrijven.
Oké, dus het is puur een structuur om een ander bedrijf te kunnen bezitten op een bepaalde manier.
Maar ook, ook om geld, zakelijk geld, ergens neer te zetten. Nou, bijvoorbeeld, ik heb mijn
waarom zou je ergens zakelijk geld neer willen zetten?
Nou, ik heb bijvoorbeeld mijn bedrijf verkocht.
Ja.
Daar heb ik wat geld aan overgehouden. Maar dat heb ik niet privé. Niet alles privé. Dat hou ik ook een gedeelte in mijn holding. Voor als ik een nieuwe onderneming start, dat ik dat geld kan gebruiken voor een nieuwe onderneming.
En waarom kan dat dan niet vanaf je eigen bankrekening?
Nou, omdat wij in Nederland zo werken dat als je geld naar privé brengt, dan moet je daar loonbelasting over betalen.
Aha.
Dan is het dus inkomen.
Ja, en nou noemde je vorige week aan het einde van de aflevering al een voorbeeld van een holding. Dat is dan bijvoorbeeld Berkshire Hathaway van Warren Buffett.
Ja, nou, die heb ik ook in mijn portfolio. Berkshire heeft dan wel zit wel wat activiteit. Nou, er staan natuurlijk de mensen op de loonlijst, die zoals Warren Buffett zelf, en die heeft natuurlijk wat collega's nog. Dit zijn dus een groepje mensen die eigenlijk alle belangen beheert. Maar wat eigenlijk Berkshire zelf doet, is gewoon belangen nemen in bedrijven of het volledige bedrijf kopen. En dan valt er eigenlijk onder Berkshire vallen gewoon zoals, ja, 20, 30, 40 bedrijven. En vanuit Berkshire, vanuit de holding, worden die eigenlijk gemanaged. Dus niet het operationeel, maar het belang wordt gemanaged.
Ja.
En er zit eigenlijk geen samenhang tussen alle deelnemingen. En dat is eigenlijk voor mij een essentieel verschil. En bijvoorbeeld Alphabet, nou, dat kennen we van Google. Dat is eigenlijk ook een holding. Mm. Alphabet zelf, er zit er geen activiteit in. Alphabet heeft zelf ook geen product. Daaronder valt bijvoorbeeld Google en Android. Dan hebben we alle die andere kleine producten die ze hebben, zoals Waymo, Product Wing, DeepMind en Google Fiber. Nou, ze hebben ze allerlei kleine bedrijfjes eronder hangen. Die hebben ze gekocht of dat zijn een soort van R&D-projecten. Die vallen allemaal onder Alphabet. En dus kan je eigenlijk zeggen, Alphabet is dus ook een holding.
Ja.
En ik vind het niet een holding, omdat namelijk alle deelnemers die onder Alphabet vallen, die zijn wel degelijk in elkaar verweven. En ze integreren in elkaar en ze wisselen data uit. En misschien het personeel is ook niet heel duidelijk voor het ene bedrijf of het andere bedrijf. En een beetje hetzelfde als Koninklijke Ahold Delhaize. Is Iveco ook een holding, omdat je namelijk Albert Heijn hebt. Je hebt Bol.com, Delhaize, Ethos, Galagal, Super Indo, Stop & Shop. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Maar dat zijn natuurlijk eigenlijk allemaal supermarkten. Bol.com is dan natuurlijk iets anders. Maar het is heel erg geïntegreerd in elkaar. En daardoor vind ik het minder een holding dan als je bijvoorbeeld kijkt naar een Berkshire Hathaway of een Hall.
Maar waarom minder een holding? Nou, mag dat niet verweven zijn?
Nou, omdat dan vind ik het minder een holding beleggen. Dan is het misschien technisch gezien en fiscaal gezien wel een holding. Maar je kan het veel meer zien als één bedrijf. Alphabet zie je gewoon als één bedrijf.
Yeah.
En je kan Berkshire niet als één bedrijf zien, want zij hebben een belang in Coca-Cola, in Apple en in bijvoorbeeld American Express. En dat zijn natuurlijk losse bedrijven die totaal niet aan elkaar integreren. Er zit totaal geen patroon in hoe ze samenwerken. Het zijn gewoon echt compleet losse bedrijven.
Als je gaat beleggen in een holding, dan is het een soort ETF. Het is een selectie van bedrijven waar je stukjes.
Nou, je kan het eigenlijk
direct
ook wel.
Ja. En dan heb je dus minder gespreide ETF's, zoals zo'n Ahold Delhaize dan. Maar je hebt ook hele gespreide met allemaal verschillende soorten bedrijven.
Ja, nou, ik vind dan Ahold dus geen ETF, want het is gewoon een supermarkt. Ze hebben natuurlijk wel meerdere merken onder zich. Maar eigenlijk is het gewoon allemaal een supermarkt. Dus ze zouden gewoon in één keer kunnen zeggen, we rebranden alles naar Albert Heijn.
Je hebt toch ook wel een supermarkten ETF waarschijnlijk? Gewoon alle supermarkten op de wereld of zo, weet ik veel, ik noem maar wat. Maar die heb je toch ook?
Ja, die zal wel zijn, maar dan heb je dus ook alle concurrenten. Dus dit is natuurlijk. Just Eat Takeaway bijvoorbeeld ook. Koopt ook allemaal maaltijdbezorgers in Europa op.
Ja, maar die vallen dan onder.
Ja, en die hebben nog wel eens hun eigen naam. Dus, maar in principe is het natuurlijk hetzelfde product. En uiteindelijk zie je nu ook, ze gaan alles rebranden naar Just Eat Takeaway. Dus het wordt allemaal oranje. Dus langzaam verdwijnen die merken. En daarom kan je niet echt spreken van een holding, omdat ze ook gebruik maken van dezelfde systemen onderling. Maar wat jij zegt over zo'n mini-ETF klopt in principe wel. Zo'n Berkshire Hathaway, die hebben denk ik, nou, ik weet niet exact uit mijn hoofd, maar denk ongeveer 20 echt grote belangen.
Mm-hmm.
Maar al veel meer, maar die zijn relatief klein. En dat kan je wel zien als natuurlijk een ETF. Omdat het een spreiding is. Nou, vooral Berkshire heeft best wel ook spreiding over sectoren. Maar het is wel anders dan een ETF, omdat het namelijk actief beheerd is. En het idee van een ETF is vaak niet altijd, maar bijna altijd passief is. En daardoor zijn ze zo goedkoop qua beheerkosten. Maar Berkshire heeft natuurlijk een actief beheer. En dat Warren Buffett en Charlie Munger. Dus je moet wel geloof hebben in het management.
Want waarom heb jij dat, die holding?
Tijdens het maken van de voorbereiding heb ik wel eigenlijk wat beter over nagedacht. Ja, waarom heb ik eigenlijk een holding? En ik merk wel dat het is wel moeilijker, denk ik, om de markt te verslaan voor een holding, denk ik. Omdat het namelijk zoveel belangen heeft. En het is ook best wel als belegger. Het kan aan de ene kant heel makkelijk zijn, want het is heel veilig. Want je hebt gelijkspreiding. Ze hebben vaak heel veel cash. Dus ze kunnen ook kansen spotten. Als in slechte tijden kunnen ze natuurlijk bedrijven kopen, want ze hebben veel cash. Dus het heeft ook wel zijn voordelen. Maar ik denk in hele goede tijden heb je daar misschien wat minder aan. Maar het is wel wat moeilijker. Aan de ene kant luier, maar aan de andere kant wat moeilijker, denk ik. Omdat je namelijk, ze hebben zoveel verschillende belangen. Dus er zitten altijd wel belangen in waar jij zelf niet zo heel veel aan hebt.
Ja.
En je moet ook heel erg kijken naar, heeft de holding wel dezelfde doelen als dat jij hebt? Als jij graag de markt wil verslaan, of je streeft bijvoorbeeld, niet zozeer verslaan, maar je wil zelf streven altijd naar 15% rendement. Ja, dat, en bijvoorbeeld zo'n Berkshire Hathaway gaat dat nooit halen. Want ze hebben zoveel vermogen. Het gaat over iets van 600 miljard. En de mensen die daarin beleggen over het algemeen, nou, natuurlijk degene die daar het management zijn ook heel erg oud. Dus die zullen ook automatisch iets meer leunen naar vermogensbehoud dan vermogensgroei. Dus je moet ook heel goed kijken naar wat is de gemiddelde belegger in zo'n holding en waar streeft het management na.
Wat is dan voor hun de meerwaarde van zo'n holding hebben? Verdienen zij zelf daar ook nog geld aan? Of is het puur even zakelijk geld ergens neerzetten?
Zij beheren een vermogen van 600 miljard. Dat is eigenlijk het bedrijf waard. En kijk, op een gegeven moment, dat is misschien ook wel om te weten, een holding is 9 van de 10 keer, komt dat vanuit een soort van een hele grote family office. Nou, neem bijvoorbeeld Hall. Hall is de Holland American Line. Nou, dat is in 1989. Nou, dat is toen ik geboren was.
Val van de Berlijnse Muur.
Ja, die hebben Holland American Line verkocht. Aan Carnival Cruise, volgens mij, uit mijn hoofd. Nou, dat doet er niet toe. Maar daar hebben ze een best wel veel vermogen in één keer. Daar kregen ze volgens mij in één keer 1,2 miljard. Dan krijg je in één keer als familie zijnde, want die Holland American Line was van de familie. Ze hebben natuurlijk al die cruiseschepen verkocht. In één keer 1,2 miljard. Nou, wat ga je daarmee doen? Je kan niet ontvangen en een privé op je bankrekening zetten.
Nee.
Dus ja, wat moet je ermee doen?
Een holding. Maar die holding hoeft toch niet per se meteen naar de beurs?
Nee, maar dan heb je die holding en dan zit daar die 1,2 miljard in. Ja, wat ga je? Je gaat niet 1,2 miljard op je bankrekening laten staan.
Dan wordt het minder waard, ja.
Ja, maar ook, dat is, ik denk dat heel veel banken dan ook constant bij aankloppen van, ga het alsjeblieft uitgeven. Je gaat uitgeven. Dus ja, wat ga je ermee doen? Wat kan je met dat geld doen? Ja, dan ga je bedrijven kopen.
Ja.
En op een gegeven moment zijn ze, ja, ik weet niet wat precies de reden was, maar ze hebben het op een gegeven moment, misschien denk ik om meer kapitaal te halen, hebben ze het een gedeelte naar de beurs gebracht. Dus,
om meer kapitaal op te halen, of in gewone mensentermen, om rijker te worden zelf.
Nou, ze wilden misschien toen de tijd een bedrijf kopen, maar
om rijker te worden.
Huh? Ja,
meer geld verdienen met wat ze al hebben, toch? Dat is het toch wel?
Ja, of andere bedrijven helpen om dat ze verder kunnen groeien.
Uit een soort van nobel.
Zo werken natuurlijk bedrijven. Die hebben kapitaal nodig om te kunnen groeien. Als je bijvoorbeeld naar het buitenland wil gaan, dan heb je bijvoorbeeld nieuwe investeringen nodig om nieuwe apparatuur te kopen, nieuwe voorraad. Dan moet je, zonder investeringen kan een bedrijf nooit groeien.
Nee, precies. Ja, maar dan snap ik het.
Dus dan blijven we allemaal MKB'ertjes in de wereld. Dus je hebt kapitaal nodig om te kunnen groeien. Nou, wat doet zo'n type bedrijf als Hall? Die investeert dan bijvoorbeeld een miljoen in een bedrijf. En daarvoor krijgen ze een belang. Dat is de beloning die ze ervoor krijgen. Maar daardoor gaat het bedrijf natuurlijk wel groeien.
Nou, ja.
Dus ja, maar soms zien ze een hele mooie kans. Maar willen ze niet volledig zelf het risico dragen. Of ze willen andere mensen laten meeparticiperen. En dan moet je eigenlijk beursgenoteerd zijn.
Ja.
Dus ze hebben dat naar de beurs gebracht.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk eigenlijk een familie van der Vorm. Dat is bij de tweede rijkste familie in Nederland. Die is nog 68% eigenaar. En de rest is op de beurs verhandelbaar. Dus er zijn beleggers die zijn daar eigenaar van. Dat is 32%. Dus de familie is nog wel de baas. En die bepaalt ook wat er met het geld gebeurt. Maar andere beleggers kunnen, andere families of andere instituten, die kunnen daaraan mee participeren. Dus die denken, nou, ik vind de manier hoe Hal het runt en wat ze kopen, vind ik heel goed. En ik wil ook mijn geld aan de familie geven.
Ja.
Maar een mooi voorbeeld is Coolblue. Nou, dat kennen we allemaal.
Pieter Zwart, CEO.
Pieter Zwart. Daar heeft Hall heeft in 2016 een belang genomen van 49%. Dan kan je afvragen, ja, waarom heeft Pieter Zwart 49% van zijn bedrijf verkocht?
Ja, waarom heeft hij dat gedaan?
Ja, nou, Coolblue is natuurlijk een Hollands bedrijf. Zat alleen in Nederland en een beetje België. Coolblue is, het is best moeilijk om te groeien voor Coolblue. Want je hebt, moet allemaal voorraden hebben. Als je naar een nieuw land wil, moet je dus een nieuw distributiecentrum bouwen. Je moet daar je voorraden gaan aanleggen. Je moet je website klaarmaken voor het buitenland. Je moet partnerships aan gaan om te bezorgen. En je moet marketing doen. Dat kost heel veel geld.
Mm-hmm.
Je kan dat natuurlijk organisch doen, maar dan moet je, begin je heel klein. Maar dat werkt vaak niet. Want je,
of heel veel schulden aangaan.
Ja, maar ja, die schulden moet, wie wil die schulden financieren?
Nee, precies. Maar dat is dus even, dat is kan de, wel, maar je, ja. Dat
ja, maar een bank die
wel.
Gaat dan zeggen, ja, maar waarom zou dat financieren? Dat is veel te groot risico.
Ja.
De enige manier om voor een Coolblue om dat te groeien, is door eigenlijk gedeelte van het bedrijf te verkopen. Dus extra aandelen uit te geven. En die extra aandelen, die, moet je, die verkoop je dan. In dit geval Hall. En Hall die gaat dan x100 miljoen in het bedrijf stoppen. Voor dat belang. En
daar moet je wel mee overleggen, toch, met Coolblue zelf. Je kan niet zomaar even als Hall zijnde zoveel aandelen kopen.
Ja, maar het is niet beursgenoteerd.
Oh.
Dat is natuurlijk het hele idee. Coolblue is niet beursgenoteerd.
Ah,
dus ze kunnen geen geld, makkelijk geld ophalen. Dat is wat ze gaan doen. En ze zoeken dus een investeerder om te groeien.
Ja.
Nou, daar kom je bij als partij als Hall uit.
Mm-hmm.
Dus het is heel nuttig dat zij Nederlandse bedrijven verder helpen. Want een bank wil ze niet. Ze kunnen gewoon nergens financiering ophalen dan bij investeringsmaatschappijen als Hall.
Ja.
Nou, Hall koopt daar dus 49% en stopt daar 100 miljoen in. En daardoor kan Coolblue verder groeien.
Ja.
Dus het, dat is ook weer gelijk een dat is een mooi voorbeeld wat mensen met kapitaal kunnen doen, kunnen andere bedrijven helpen.
Ja, zonder winstoogmerk en alles, zeker.
Nee, maar dat mag. Ja, nee, dat is.
Nee, dat mag en dat hoort ook bij, maar dat doen ze niet uit een soort van goed hart. Natuurlijk.
Nee, oké, maar dat hoor je mij ook niet zeggen. Nee, maar dat.
Nee, maar je zegt wel helpen, maar ze doen het niet om Coolblue te helpen. Maar het gebeurt wel.
Nou ja, ik denk dat een goede ondernemer, goed investeringsfonds, creëert altijd een win.
Ja. Een win-win.
Ja. En het idee is natuurlijk dat je een soort van symbiose creëert. Oké, ik sta veel af van mijn bedrijf. In dit geval 49%. Maar, dan hou ik dus 51% over. Maar omdat Hall zoveel investeert en zoveel een groot netwerk heeft en helpt om te groeien, wordt de 51% die Pieter Zwart nu heeft meer waard dan als die 100% zou hebben zonder Hall.
Ja.
En dan creëer je natuurlijk een win-win.
Ja.
En dit zijn natuurlijk meer risicovolle investeringen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Hall, die heeft... En hij heeft best wel veel deelnemingen. Maar de deelnemingen zijn zowel beursgenoteerd als niet beursgenoteerd. Nou, Coolblue is niet beursgenoteerd. Ze hebben bijvoorbeeld BNR en Financieel Dagblad is ook van een Hall.
Oh, echt?
Nou, ze hebben ze nog een heel rijtje aan niet beursgenoteerde bedrijven. Maar ze hebben ook wel beursgenoteerde bedrijven. Zoals SBM Offshore, Vopak, Boskalis. Nou, dat zijn weer beursgenoteerde ondernemingen.
Ja.
Dus ze hebben wel, het is een mix vaak. Nou, dan komen we eigenlijk gelijk op een van de voordelen van een holding. Je kan dus beleggen in niet beursgenoteerde onderneming. Kijk, wij als belegger kunnen dus alleen maar aandelen kopen van beursgenoteerde bedrijven.
Ja.
Maar een holding, zoals een Hall, die investeert dus ook in niet beursgenoteerde bedrijven. En dat zou dus interessant kunnen zijn, dat je daardoor toegang krijgt tot ook zulke soort bedrijven.
Ja, als particulier belegger zijnde.
Ja. Dus dat is kan een voordeel zijn. Ligt een beetje aan welke type holding er is. Maar bijvoorbeeld Prozis, die heeft heel veel deelnemingen in niet beursgenoteerde bedrijven. Ik denk sterker nog, als je Tencent er even uithaalt, want het is natuurlijk zo groot, dan zijn het er maar, denk ik, maar 10% is beursgenoteerd. De rest allemaal niet. Tencent is zo aanzienlijk groot dat het natuurlijk, denk ik, iets van 80-90% is van het complete vermogen van de holding. Maar dat is een hele mooie kans om in bedrijven te investeren die niet beursgenoteerd zijn. Er komt ook gelijk de moeilijkheid op het waarderen ervan, maar daar komen we straks op.
Mm-hmm.
Nou ja, het management beschikt vaak over een heel groot netwerk. Nou, zo'n familie van de Vorm kennen alle grote bedrijven in Nederland. Die komen aan alle tafels. Dus als er kapitaal nodig is, dan staan zij altijd vooraan.
Ja.
Nou, Warren Buffett heeft ook al laten merken in dat zo'n reden waarom hij zoveel rendement heeft gemaakt in het verleden. Als niemand geld wilde lenen, als banken omvallen, dan staat hij natuurlijk om ze op te vangen.
Ja.
Hij heeft gewoon heel veel bedrijven gered van de ondergang eigenlijk en niemand wilde ze opvangen.
Ja,
ja, en daar wordt hij natuurlijk wel voor beloond en daardoor kan hij zelf zijn voorwaarden stellen. Ik denk wel dat in de tijden dat er nu zo extreem veel geld in de markt is en geld eigenlijk gratis is, hebben holdings eigenlijk wel een nadeel. Omdat de meeste holdings hebben heel veel cash. Nou, nu ook Hall, die gaat natuurlijk Grand Vision verkopen. En misschien binnenkort Coolblue naar de beurs. Ja, die gaan dan richting 7 miljard cash. Nou ja, Prozis heeft iets van 11, 12 miljard cash door de Tencent belang gedeelte af te bouwen. Dat is natuurlijk een hele luxe positie. Dus als er een crisis komt en geld is heel duur, ja, dan zijn zulke soort holdings natuurlijk echt spekkoper.
Yeah.
Ja, geld is natuurlijk nu gratis bijna. Dus die holdings hebben nu gewoon een hele zwakke positie als het gaat om cash. Nou, Warren Buffett zit precies hetzelfde. Die heeft volgens mij iets van 100 miljard cash. Maar ja, daar zit hij al volgens mij al 5 jaar op. Hij vindt geen goede kansen. Maar ja, we gaan zomaar naar een tijd dat we misschien wel 5 à 10 jaar bijna geen rente hebben en geld is gratis. Ja, dan zijn zulke partijen gaan het echt slechter doen.
Dus dat is wel, het is geen hele goede tijd om in een holding
te beleggen. Ik denk nu in het huidige klimaat denk ik niet. En het is misschien ook een voordeel van een holding is dat het vaker, het is altijd een soort van familie. Of de basis is vaak een familie, niet altijd, maar meestal. Vooral in België. In Europa eigenlijk over het algemeen wel. En het voordeel is van de familie, die zijn lange termijn denkers. Die willen het overdragen naar de volgende generatie. Dus die worden niet helemaal gek van een dip. En die hebben geduld en die houden altijd een goede kerstreserve aan. Dus die, als het hele slechte tijd aankomen, kunnen zij toeslaan. En ik denk ook dat het voor een particuliere belegger interessant kan zijn als je nog niet zoveel geld hebt en je een kleine portefeuille hebt, maar je wil gelijk wel met aandelen beginnen, zorg je met een holding wel gelijk voor spreiding.
Yeah.
Als je bijvoorbeeld in Warren Buffett belegt, en Berkshire, dan heb je er gelijk ook een belang in Apple, een belang in Bank of America, American Express. Yeah. Dan heb je wel gelijk.
Maar dan moet je dus ook wel echt vertrouwen hebben in het management.
Ja, absoluut.
Want het is natuurlijk wel hun keuze. Je moet dat wel vertrouwen helemaal.
Ja, absoluut. En dat is dan ook gelijk een mooi bruggetje naar de nadelen.
Oh.
Ja, dat is gelijk het nadeel. Je moet ze wel vertrouwen.
Ben ik toch goed, hè?
Ja, je hebt het eigenlijk allemaal al door. je moet het management kennen.
Yeah.
Je moet het management geloven. En je moet erachter staan.
Ja.
Dat is heel belangrijk.
Dus je moet er wel even goed in verdiepen.
Ja, en ze moeten ook in lijn zijn met wat je, en dat merk ik nu zelf, dat heb ik eigenlijk zelf een beetje eruit gehaald uit de voorbereiding. Je moet wel in lijn zijn met jouw eigen doelen. En dan merk ik wel dat bijvoorbeeld bij Warren Buffett, er wordt ook een heel grote klacht dat ze bijvoorbeeld de boot gemist hebben als het gaat om technologie.
Ja.
Ik kan me eigenlijk wel, als ik nu zo wat langer over heb, wel beter begrijpen. Omdat als je al zo oud bent, je bent toen de tijd toen de technologie een beetje kwam, was hij denk ik 80.
Ja.
Een beetje eind 70, begin 80. Op die fase zit je ook veel meer in vermogensbehoud. Hij zal ongetwijfeld heel veel vrienden hebben en zijn hele privéomgeving zal investeren in Berkshire. En die zullen ook allemaal een beetje diezelfde leeftijd hebben.
Mm-hmm.
En die hebben denk ik als belangrijkste doel dat ze het vermogen netjes overdragen naar de volgende generatie. Zijn hele kennissenkring en een van de grote aandeelhouders, die zullen allemaal streven naar vermogensbehoud en veel meer naar de vermogensgroei.
Ja.
En dat ga je dan ook merken in de performance. Dus het risico gaat naar beneden. En ze zullen dus meer genoeg nemen met gewoon een klein beetje plussen op inflatie. Dat is wel, moet je wel een beetje goed realiseren. Ik zit natuurlijk helemaal niet in die fase.
Nee.
En daardoor kan ik wel mijn vraag tegen bijstellen. Is dit dan wel het bedrijf wat past binnen de fase waar ik zelf nu zit?
Dat doen ze gok.
In principe niet. maar, dat is wel natuurlijk een maar. Het is altijd bepalen welk moment je een bedrijf koopt. Om natuurlijk wel een goed rendement te kunnen maken. En zo'n holding, vooral als Berkshire, is gewoon wel een laag risico.
Ja.
Het kan in een portefeuille waar je heel veel groeiers hebt, kan natuurlijk wel een beetje als meer demper dienen.
Ja, tegenhang. Ja.
Wat ook een nadeel is, gebrek aan transparantie en inzicht. Nou, Hall, die staat over mij bekend dat ze niks vertellen. En de persberichten die komen bijna niet verder dan in een linea.
Mm.
Ze delen gewoon heel weinig. En ze hoeven ook niks te delen, omdat ze gewoon het grootste belang hebben. Dus andere overige aandeelhouders hebben niks te zeggen. Nou, dat is gelijk eigenlijk ook een nadeel. Je hebt vaak niks te zeggen als overige aandeelhouder.
Ja.
Want alle macht ligt bij de familie.
Ja, en je weet dus ook gewoon niet heel veel over de koers. Je kan wel een gok doen en je kan kijken wat ze hebben gedaan in het verleden. Maar wat ze echt willen en waar ze naartoe willen, dat is
Het is moeilijk, ja. En de ene holding is wel anders. Maar familieholdings zijn veel meer gesloten dan bijvoorbeeld een holding als Prozis.
Ja.
En Berkshire is trouwens ook heel open. En de waarderingen van holding is soms lastig. Dan gaan we straks even iets verder op in over hoe waardeer je nou een holding. Je moet eigenlijk alle deelnemingen bij elkaar optellen. En dan kan je kijken of het boven of onder de intrinsieke waarde handelt.
Ja.
Maar ze hebben heel veel niet beursgenoteerde holdingen. Ja, hoe waardeer je dat dan? Dat is gelijk een uitdaging. Kan je natuurlijk waarvoor het in de boeken staat. Maar dat zegt natuurlijk niks in de meeste gevallen. Daar kom ik zo nog op terug. En er zit vaak een korting in. En dan denk ik, ja, dat was Mark de mooie opmerking. Iemand in de community die keer, dat iemand zei, ja, er zit een mooie korting in de holding. En toen zei iemand, ja, maar die zit er dus altijd in. Dus dan is het geen korting meer.
Oké, dit snap ik niet helemaal.
Okay.
Maar dat heeft te maken met de berekening van de waarde van
ja,
de
kijk,
holding.
Als het bedrijf op de beurs 200 miljoen waard is.
Ja.
En alle deelnemingen, en ik zeg, ja, alle deelnemingen, die zijn bij elkaar opgeteld 250 miljoen.
Dus dat zijn alle bedrijven die in die holding zitten.
Ja. Maar, ja. Dus als je ze allemaal los zou verkopen, van alle deelnemingen, dan kom je uit op 250 miljoen.
Ja.
En je kan het bedrijf nu kopen voor 200 miljoen. Dan zit daar natuurlijk, dan koop je het met korting.
Ja.
Het is eigenlijk alsof je een auto, als je alle onderdelen los verkoopt voor 1000.
Ja.
Jij kan de auto nu kopen voor 750.
Ja.
Dan denk je, dus koop je. Maar die korting betekent niet altijd dat die korting ook daadwerkelijk een korting is. Want als die korting er namelijk altijd in zit, al 10 jaar 25%, dan kan je eigenlijk niet meer spreken van een korting. Dan kan je ook gewoon zeggen, dan is die korting, de markt heeft bepaald dat er dus blijkbaar een korting in zit met een reden. En die reden die is in de afgelopen 10 jaar er niet uitgekomen. Dus dan kan je niet meer spreken echt van een korting.
Nee, afgeprijsd, dat geldt niet voor 10 jaar. Dit is gewoon nu de prijs al 10 jaar lang.
Dus je zou wel moeten kijken naar als je een bedrijf koopt met korting, een holding. Want die zijn er, ze handelen bijna altijd op een korting, niet altijd. Maar dan moet je altijd afzetten tegen een beetje het gemiddelde van het verleden. En dat is natuurlijk best wel weer moeilijk, want die data is niet altijd toegankelijk. Dus hoe bereken je iets, hoe de korting was in het verleden? Dus dan moet je dus heel goed gaan inlezen in artikelen die in het verleden zijn geschreven over dat bedrijf. Of hoe ze toen voor de korting handelden.
Dus sta je niet zomaar blind op die korting?
Nee, dat is eigenlijk het goede punt. En dan komen we even misschien nog een bruggetje naar de waardering. We hebben het al eens eerder gehad over verschillende waarderingsmethoden. Nou, aflevering 21, intrinsieke waarde, en 49, over wat is waardebeleggen, hebben we namelijk waarderingsmethodes besproken. En daar hebben we het gehad over de som van de delen waardering. Dus de sum of the parts analyse. Nou, dat is eigenlijk dit. Je kijkt gewoon naar alle onderdelen, alle deelnemingen van de holding. Telt ze bij elkaar op. En dan zet je dat over tegen voor wat de waarde van de holding zelf is.
Ja.
Wel plus de cash, minder schulden natuurlijk.
Ja.
Dus dat is dan de berekening.
Ja.
Nou, ik heb als voorbeeld even Prosus gepakt.
Oké. Okay.
Is een holding die ik bezit. De Chinese Tencent, daar hebben ze een belang in. En als we dan even kijken naar hoeveel die belang totaal waard is, is 190 miljard.
Want daar zit ook, Tencent heeft ook weer allemaal aanmerkelijke.
Ja, dat maakt het dus ook weer dat klopt. Die hebben heel veel belangen. Maar dat is ook weer het ding. Als je in Tencent is, kan je dan ook weer lospakken. Dan kan je misschien zelfs in Tencent zit ook een korting verrekenen met alle belangen die ze hebben. Zoals een belang in heel veel gamingbedrijven en ook in Tesla. Maar we pakken nu even.
Ja, laten we het niet al te.
Nee, belang van Tencent zelf. Dat is 190 miljard. Nou, als we kijken naar wat is Prosus nu waard, is het 137 miljard. Dus er zit al een flinke korting in van ongeveer 25%.
Mm-hmm.
Alleen in Tencent. Maar Prosus is meer dan alleen maar Tencent.
Ja.
Nu komt dus de uitdaging van alle overige deelnemingen. Nou, het zijn er een hoop. Van iFood, educatiesoftware, Skillsoft en Code Academy, Stack Overflow die ze gekocht hebben. En betaaldienst PU en Marktplaats OLX. Nou, daar hebben ze heel veel verschillende diensten. Of bedrijven, vooral websites en services. Die niet beursgenoteerd zijn. Daar heeft dus JP Morgan heeft daar een schatting voor gemaakt. En die is uitgekomen op 25 miljard. Ja, dat is natuurlijk super lastig. Want hoe ga je een bedrijf waarderen dat niet beursgenoteerd is?
Mm-hmm.
En waar Prosus dus een belang in heeft genomen, soms wel 5 jaar geleden, toen het heel klein was.
Ja.
Dat is zo lastig. En dan hebben ze nog eens een netto cashpositie van 11 miljard. Dus als je dus Tencent 160 miljard, overige belangen 25 miljard, cash 11 miljard, kom je uit op 126 miljard. Pakken we de beurswaarde van Prosus, 137 miljard. Dan handelt Prosus nu op een korting van 46%.
Ja.
Nou, dat is echt een flinke korting. Ik weet dus niet exact of dit nou heel erg afwijkt van het gemiddelde. Maar volgens mij hebben we dit wel eens eerder berekend. En toen kwamen volgens mij ergens al laag in de 30 uit. Dus de korting is wel degelijk opgelopen. Dus je moet, om te kijken of Prosus nu goedkoop is, moet je eigenlijk kijken naar ook naar de deelnemers zoals een Tencent. Is Tencent heel erg duur nu of is het daar zelfs een onderwaardering in? En je kan kijken naar hoeveel is de korting vergeleken met alle andere jaren geweest en nu. Dan kan je kijken of het goedkoop of duur is.
Ja. Tjonge, wat een werk zeg.
Dus een holding heeft gewoon een hele andere manier van bekijken.
Ja.
En je moet natuurlijk heel erg geloven in de visie van
het management.
Het management. En het management heeft heel duidelijk aangegeven waar ze naartoe willen. Betaaldiensten, maaltijd, de bezorgen en ze willen op educatie zitten. Nou, als jij ziet dat die drie takken ook heel groot gaan worden de komende 5 jaar, ja, dan kan Prozis een goede belegging zijn. Maar als je ziet, ja, daar geloof ik helemaal niet in, dan moet je ook niet in Prozis beleggen. Maar ik denk voornamelijk moet je natuurlijk in Prozis beleggen, omdat je een aandeelhouder wil zijn van Tencent. Want dat is zo groot deel van heel Prozis.
Ja.
En dat gaat denk ik zeker nog wel 5 à 10 jaar, misschien wel 10 jaar duren voordat dat belang langzaam is afgebouwd. Dat het relatief een kleinere positie wordt. Want het moet een beetje zo zijn. Je bouwt het belang van Tencent door de jaren af. En dan ga je alle belangen die je nu hebt, die gaan groter worden. Dus die worden relatief dan groter percentage. En je gaat het geld waar je, ga je ook nieuwe deelnemingen van kopen.
Maar waarom zit dan die korting van 46% erin?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Thanks.
Ja, dat is natuurlijk, daarom zit altijd een korting. Dus moet je altijd ook gaan zoeken waarom.
Yeah.
En beleggers dus, ja, waarom vinden ze die korting dus gerechtvaardigd eigenlijk?
Ja.
En dat kan zijn dat ze dus niet overtuigd zijn van de investeringskwaliteiten van Prozis. Ze hebben natuurlijk ook niet echt een goede track record nog. Ja, ze hebben Prozis is echt een masterlijke belegging geweest. Tencent is een masterlijke belegging, echt geniaal. Maar het kan ook een soort van one trick pony zijn. Dat moeten ze nog bewijzen. Dus
ja,
ze hebben nog niet een goede track record, dat kan zijn. Een bepaalde openheid van Prozis kan een rol spelen. Ze laten echt bijna niks zien van de deelnemingen die ze hebben, die niet beursgenoteerd zijn. Het is echt wel een beetje blind varen.
Mm-hmm.
Ze delen gewoon heel weinig van alle overige deelnemingen. En daardoor een soort van het marketing voor de holding zelf is echt belabberd. Dat schrikt beleggers natuurlijk heel erg af.
Yeah.
En jij bij Prozis als aandeelhouder echt bijna geen zeggenschap, omdat Napsters, dat is dan weer de holding boven Prozis, die heeft een heel groot belang, waardoor je eigenlijk als, net als in die families wat ik net zei, in Hal, dat als je als overige aandeelhouder eigenlijk niks te zeggen hebt. Dus de macht ligt heel erg bij één partij.
Maar dat geldt voor elke holding.
Ja, en dat kan dus heel erg een nadeel zijn, want daardoor zullen echt grote beleggers, echt grote fondsen dus niet zo snel in Prozis gaan, want die hebben dan te weinig regie over hun deelnemingen. Dus eigenlijk denk ik dat wat Prozis vooral moet doen, is die korting eruit werken. Ze zullen eigenlijk alleen maar bezig moeten zijn, waarom zit die korting erin? Hoe kan ik die korting eruit krijgen? Want dat is natuurlijk de makkelijkste manier van je koers omhoog krijgen, is die korting eruit krijgen. En dan krijg ik bijvoorbeeld nog een ander voorbeeld naar, is misschien Hal. Die heeft natuurlijk een deelneming in Coolblue gekocht voor 250 miljoen. Ze staat ook voor 250 miljoen in de boeken. Coolblue is natuurlijk, die 49% natuurlijk meer waard dan die 250 miljoen. Dat hebben ze betaald toen ze deelnamen.
Yeah.
Ondertussen is Coolblue natuurlijk flink gegroeid. En nu de schatting is dat het naar de beurs gaat tussen dit jaar, tussen de 4 en de 6 miljard. Dus dat betekent dat zij dus toch wel een 2, 3 miljard overhouden aan deze deelneming.
Yeah.
Dat is natuurlijk wel echt veel meer dat het waard kan zijn. En daar moet je dus ook rekening mee houden. En dat is dus ook, je kan niet alleen maar kijken naar voor welke prijs dan al die deelnemingen in de boeken. Want ondertussen zijn die bedrijven of meer waard worden of minder. En daar moet je dus als belegger zelf mee aan de slag gaan rekenen om te kijken of er een flinke onderwaardering zit of niet.
Ja, goed opletten.
Ja.
En zijn er dan nog voor de particuliere beleggers die nu denken van, hey, dit klinkt wel leuk eigenlijk, zo'n holding. Zijn er bekende dingen nog in Europa bijvoorbeeld die ook het goed doen? Of zijn er voorbeelden van?
Ja, die zijn er zeker. Ik denk dat België heeft wel een van de meeste holdings.
Ja.
België is echt een holdingland. Maar Milaan, Stockholm, Parijs en Londen hebben ze ook allemaal. Eigenlijk elke grote beurs heeft wel minimaal 2 grote familieholdings eigenlijk. Ik heb ze ook allemaal op de website gezet. Het is misschien te lang om ze allemaal op te noemen.
Ja.
Maar Dieteren in België, die heeft bijvoorbeeld een Belron als deelneming. Dat is geen beursgenoteerd, maar dat is dus een overkoepelende organisatie voor bijvoorbeeld Carglass en al die auto.
Carglass repareert.
Ja, die vervelende reclames. Die is dus niet beursgenoteerd.
Nee.
Dus het is heel moeilijk te waarderen. Maar er zijn dus nu laatst een partij die een klein deel koopt. Nou, dan kan je dus dat vermenigvuldigen tot aan 100%. Dus dan weet je ongeveer wat die deelneming is van Dieteren in Belgon. En dan denk ik, kan je gaan rekenen. En dan gaat natuurlijk iedereen gaat dan rekenen. Denk je, hey, wacht even, voor mij zijn ze nu wel flink. Er zit een flinke korting in als partijen bereid zijn om dit te betalen. En dan schiet zo'n koers vaak gelijk omhoog bij zulke soorten. Dus daar is het wel heel gevoelig voor.
Okay.
En bijvoorbeeld van Moleskine boekjes zijn ze eigenaar. Je hebt ook in België ook Sofina. 200% rendement in 5 jaar tijd. Nou, dat is echt heel goed. Doet wel heel veel venture capital zitten ze in. Dus ze zitten echt wel in de durfkapitaalhoek.
Okay.
Werken heel veel samen. En zulke soort deelnemingen, die kunnen soms wel 10 jaar duren voordat dat eruit komt. Dus moet je een beetje ook een beetje timen van wanneer ga je er dan op, ga je er dan in. Maar dat is weer een hele andere type, veel meer risico. Maar ja, Sofina heeft wel een extreem groot netwerk en heeft toch wel bewezen dat ze wel de juiste eruit kunnen pikken. Dus die doen het echt heel erg goed. Ja, dit is dus een beetje het verhaal van holdingbeleggen. Het is,
En er staan er dus nog meer uit Europa op de site.
Ja, het zijn er allemaal te veel om op te noemen.
Ja,
en ik denk vooral als je een holding gaat beleggen, dat het goed is dat je gaat kijken of je een overzicht kan creëren. Hoeveel het bedrijf op de holding op een korting handelde in het verleden. En wat heeft het de afgelopen 5 jaar gedaan qua korting?
Mm-hmm.
En kan je een verborgen parel vinden? Bijvoorbeeld een groot niet-beursgenoteerd bedrijf waar ze een groot belang in hebben, die heel hard is gestegen, maar dat de beurs nog niet echt heeft opgepikt. Dat zijn momenten vaak dat je dat er nog heel veel verborgenheid in zo'n holding zit. Holding kunnen zeker in bepaalde momenten zeker interessant zijn.
Wim, ik heb vernomen dat er een portfolio dividend tracker update is deze aflevering.
Een hele mooie.
Oh.
Dit is iets waar we denk ik wel de meest gevraagde functionaliteit. Dit was ook een extreem pittige update. Daar hebben we lang over gedaan. Daar hebben we ook groots gevierd deze week.
Hoe bedoel je? Gevierd.
We hebben de arena afgehuurd. Hebben we dat niet meegekregen?
Oké, continue.
We hebben PDT broker onafhankelijk gemaakt. Je kon alleen maar PDT gebruiken als je klant was bij de Giro.
Ja. Yeah.
Nou, een stuk zonde, want we hebben natuurlijk ook heel veel andere luisteraars en vrienden die andere brokers hebben.
Ja, dat is behoorlijk discriminerend.
Ja, maar ja, je moet als je product bouwt ergens beginnen.
Ja, weet ik.
Je kan niet gelijk alles ondersteunen.
Nee.
En omdat ik zelf de Giro heb, zijn we begonnen met de Giro, zodat ik het product ook kan testen tijdens ontwikkelen. Maar nu zijn we dus broker onafhankelijk. Nou, dit is natuurlijk een hele grote stap, want dit is waar ik graag naartoe wil. Ik wil natuurlijk een product maken, een onafhankelijk product, waar we onafhankelijk van alle brokers iedereen kunnen helpen. Ook om een beetje een tegengewicht te geven tegen alle brokers, dat we ook mensen kunnen helpen en inzicht kunnen geven in dat je een betere belegger wordt die niet tegenstrijdig is met het belangen van een broker. Een broker wil natuurlijk dat je heel veel handelt. Nou, al zeg, veel handelen en veel transactiekosten zijn natuurlijk juist weer negatief voor jou als belegger. Dus dat soort inzichten gaan we natuurlijk ook geven. En daarom sturen ze ook altijd een mailtje. Als je 10% zakt, dan krijg je een mailtje. Ja, je aandeel is 10% gewoon. Met de hoop natuurlijk dat jij dan in paniek raakt en gaat handelen.
Ja, want daar verdienen ze aan.
Ja, daar verdienen ze aan.
Ja.
En ze laten ook niet zien hoeveel procent transactiekost je nou betaalt op een... in ieder geval, PDT moet een beetje moet echt zijn voor de belegger en niet voor de broker.
Zouden er veel mensen hebben gewacht op dit moment die niet bij de Giro zitten voordat ze van de show werden?
Nou ja, ik weet het. Oh ja, dat weet ik niet. Ik weet dat er best wel wat vrienden van de show andere brokers hebben en hier heel erg op me wachten.
Nu heel blij zijn.
Ja, dit is natuurlijk. Ik ben er hier heel trots op deze update. Je kan dus nu gewoon met elke Nederlandse broker kan je PDT nu gebruiken. Je kan gewoon je volledige portefeuille nu invoeren.
Nou, mocht er een vriend van de show zijn die de arena gaat afhuren om dit te vieren, nodig me even uit. Lijkt me gezellig.
Ja, en misschien wel bij te zeggen dat het is misschien even werk als je voor het eerst een account maakt, want je moet ook in het verleden alles invullen. Maar het is super gebruiksvriendelijk. Ben je misschien even een uurtje, misschien 2 uurtjes mee kwijt. Maar daarna is het natuurlijk maar een paar minuten werken elke maand als je een nieuwe transactie doet. Dus hier zijn we in ieder geval heel erg blij mee. En we gaan lekker door met verder ontwikkelen. En we gaan nu op naar het meest gevraagde functionaliteit.
Ik ben benieuwd. En natuurlijk willen we ook weer alle nieuwe vrienden van de show bedanken.
Ja, dus je valt met de neus in de boter om deze week vriend van de show te worden.
Lucky jullie. Oké, gaan we door naar het nieuws?
Ja, heb jij het meegekregen van de aandeelhoudersvergadering van Grubhub?
Zeker, zit op de voet.
Ja, dacht ik wel, ja.
Maar we hebben het natuurlijk al vaak over gehad. Dat.
Ja, ik heb nu even één nieuwsitem gepakt en dat is natuurlijk Grubhub. Dat kan ook niet anders, want Just Eat is een van mijn grootste holding, veel over gesproken, dus we moeten dit even behandelen. Ik denk dat er al wel heel veel over gezegd is, dus ik denk dat de meeste mensen dit ook al weten. Maar Grubhub is 99% van de aandeelhouders hebben akkoord gegeven op de fusie. Dit is natuurlijk een.
Ik dacht echt dat dit al in kannen en kruiken was.
Ja, dat moesten officieel nog aandeelhouders nog voor stemmen.
Ja.
Maar het is grappig hoe dit zo gaat. Dat iedereen gaat hierover meepraten. Bijna iedereen zegt iedereen moet tegenstemmen, dat is veel beter. En ook hij was ook bij de Op 1, Jitsen.
Nou, wanneer?
Van de week.
Oh, echt?
En het is zo grappig hoe die dynamiek te zien, hoe iedereen daar dan zo'n mening over heeft, hoe Jitsen het ook al moet runnen. Ik merk dat ik gemiddeld gezien wel meer een tegenovergestelde mening heb dan de meeste. Mijn idee is dat iedereen vooral heel kortzichtig is. En graag nu rendementen wil zien. Ik denk dat CropHub nu heeft ingestemd dat echt fantastisch is. Dit zou misschien op korte termijn zorgen. Ik heb nog steeds voor koersdruk. Want ik denk als het niet had doorgaan, had de koers veel meer gestegen. Maar ik denk op lange termijn is dit natuurlijk een geniale fusie. Eigenlijk gewoon het hele simpele idee dat afgelopen maanden heeft Delivery Hero, DoorDash en Uber elke keer proberen die koers naar beneden te drukken door aan te kondigen, we gaan in Duitsland actief worden. We gaan eigenlijk in alle markten actief worden waar Just Eat heel groot is. En mensen schrikken er gewoon. Oh, zie je wel, de grote Amerikaanse bedrijven komen naar Europa en ze gaan de markt van Just Eat pakken en iedereen is gelijk in paniek. En nu gebeurt het omgekeerde. Wat gaat Jitsen doen? Die gaat dus nu de thuismarkt in van Uber en van DoorDash. En iedereen zegt, ja, moet je niet doen. Dus je bent bang voor als grote spelers naar je eigen markt komen. Maar je vindt het dan negatief als wij naar de andere markt gaan. Ja. Ik denk dat dit juist alleen maar fantastisch is.
Ja.
Wat is nou de beste verdediging om je thuislanden te verdedigen? Is door aan te vallen in de landen, in andere thuismarkten.
Ja.
Als DoorDash en Uber vrij spel.
Als je wereldheerschappij ook wilt, misschien.
Ja, als DoorDash en Uber vrij spel krijgen in Amerika om Amerika te verdelen met z'n tweeën, dan worden die twee uiteindelijk extreem winstgevend. Want die gaan natuurlijk gewoon handjeklap doen met z'n tweeën. En die gaan dan zeggen, nou, die gaan met volle zakken gaan ze Europa in. Nou, dan krijg je zo'n hijfverhaal. Dan ben je nog lekker lang de grootste in Nederland, totdat een Amerikaanse partij het wel leuk vindt om naar Europa te gaan. En dan sta je. Ik vind het fantastisch dat hij als Nederlander durft om Amerika in te gaan. Ik als ondernemer, ik word hier gewoon blij van. Ik vind dit een voorbeeld voor elke Nederlandse ondernemer. Nu ben ik meer ondernemer dan belegger.
Mm.
Ik ben heel trots op hem. Ik vind dat dit een voorbeeld is voor Nederland. Het is een van de één na grootste koop. En dat een Nederlander een Amerikaans bedrijf koopt. Buiten Unilever om ooit. Ja, dit is gewoon uniek.
Heeft dat ook te maken met een lage verwachting van jouw kant richting Nederlanders? Dat je zo positief verrast ook wel lijkt?
Nou, ik vind het. Dit soort momenten laat ook heel erg de kloof zien tussen een cultuurclash als het gaat om ondernemen tussen Amerika en Nederland en Europa algemeen. In Amerika staan ze op het podium om voor hem te klappen. Van iemand, je gaat de wereld in. Je gaat ons bedrijf, zoals je een beetje ziet, ga je in de rest van de wereld wegzetten.
Ja.
En wij zien dat eigenlijk allemaal als, moet je dan wat doen, is risico. Alleen maar negativiteit. Ook zat bij Jort Kelder en ik weet niet hoe
dat. Zat hij bij Jort?
Bij Opeen. En het was alleen maar negativiteit.
Echt? Oh, ja, ik ga
alleen maar van
terugkijken.
Ja, je is niet te hoog risico, moet je het nou wat doen?
Maar je moet zo iemand ook natuurlijk vragen, is dat niet risicovol? Want anders heb je ook geen interessant gesprek als je gaat zitten juichen voor Jitsen.
Ik ben als aandeelhouder helemaal tevreden. Ik vind dit fantastisch. Ja. Ik denk op lange termijn dat dit zoveel beter is. Echt zoveel beter. Dit gaat er gewoon voor zorgen, als hij gewoon lekker druk blijft houden. Hij gaat straks naar Amerika toe. Hij gaat voor mij voor een half jaar ook naar Amerika toe om dit verder te runnen. Als Europa wat stabieler wordt, dan is Engeland ook een beetje in een rustig vaarwater. Dan heeft hij in Europa alle nummer 1 posities. Nou, met een goed marktplaatsmodel gaat hij in heel veel landen winst maken. Hij is nu de grootste in Australië, Canada en heel Europa. Nou, alles wat hij overhoudt, kan hij lekker in Amerika gaan uitgeven. Hij weet hoe het moet. En Grubhub heeft ook een marktplaatsmodel en een delivery. Dus het is een hybrid model waar de marktplaats extreem winstgevend is. Hij gaat gewoon lekker de marges van DoorDash en Uber lekker aanvallen in het thuisland. Waardoor alle aandacht voor die twee bedrijven vooral blijft in een thuismarkt. En waar ze lekker Europa lekker met rust gaan laten. Ik ben heel content.
Go Jitsen! Portfolio, Pim. Zijn er transacties gepleegd? Bij mij wel, maar we beginnen bij jou.
Ja, gaan we mee? Mag ik alles bij jou?
Ja, maar ik schrik me een beetje naar de tijd die er nog over is.
Ja, of kan ik ook een beetje doen?
Oké, zal ik het dan vertellen?
Mm-hmm.
Oké, ik heb een nieuwe ETF gekocht. Ik heb namelijk een bericht gekregen op een gegeven moment van Leo. En hij stuurde mij via Instagram dat hij mij hoorde worstelen met de duurzaamheids-ETF's. Dus hij heeft een lijstje gestuurd met goede ideeën.
Oh, leuk.
Ik weet uiteindelijk niet, ik kon dat wat hij stuurde niet lezen, omdat ik geen abonnement heb op de Morningstar. Dus ik kon niet precies zien wat erin zat. Maar ik ben wel gewoon verder gaan kijken en ik ben erover gaan praten.
Oh, wat goed.
Met mijn goede vriend Jasper, die hoogintelligent is. En hij vertelde mij over de ETF die heet Rise Sustainable Future of Food. Dus dat is, gaat over de toekomst van het eten en duurzaam,
oh, wat goed.
Duurzaam voedsel en het maken van duurzaam voedsel. Dus het zit ook, op één staat met het grootste gewicht dier. Dat is dan van die landbouwmachines, weet je?
Oh ja.
Zij zijn heel erg bezig met precisielandbouw.
Ja, heel erg, ja.
En dat is...
Dat is echt een extreem goede belegging geweest.
Ja?
Ja, het is een extreem mooi bedrijf.
Oh, nou, top. Het is, kijk, nou, daar zitten ze dus
ooit het heeft daar, trouwens, Dennis is daar heel lang eigenaar van geweest.
Ja.
En die heeft het vrij recent verkocht. Omdat het gewoon zo hard is gestegen. En het is, maar het is echt een prachtig bedrijf.
Oh, nou,
heeft
top.
Extreem goede return on invested capital. Heeft een extreem goede moat.
Mm-hmm.
Het voldoet eigenlijk aan alle voorwaarden van een goed bedrijf.
Nou, kijk, dan ben ik wel meteen een beetje extra bevestigd in mijn keuze. Beyond Meat, die burgers.
Ik heb zo'n mooi feitje. Ze komen elk half jaar, komt Amerika een bepaald instituut met een onderzoek over tieners.
Ja.
Over wat zijn nu de merken die ze gebruiken.
Ja.
Daar stond over dus niet dierlijk vlees.
Ja.
Stond Beyond Meat als lievelingsmerk. Samen met...
Ja, dat zijn ook de beste.
Met één ander merk. Dus het is ook echt onder jongeren, Amerikaanse jongeren, is dit ook het meest geliefde soort van niet dierlijk vlees.
En nog eentje die ik wil noemen, dat is Billerud Korsnäs.
Ken ik niet.
Dat bedrijf dat zit in duurzame verpakkingen. Dus het is best wel breed. Het gaat echt niet alleen over voedselproductie en insecten en dingen, maar gewoon best wel breed. En toen dacht ik, ja, dit klinkt gewoon goed.
Kan je de volledige naam eens? Van welke uitgever is het?
Ik heb hem op de beurs in Milaan gekocht.
Ja?
De Borgstad Italianen zit in de kernselectie, natuurlijk. De uitgever is Rize. Dus R-I-Z-E.
Oké, okay, nou als je hem even met mij deelt, ga ik hem op de website zetten. Kunnen mensen hem nakijken, zet ik de grootste holding er voorbij.
Ja.
Nou, mooi. Nou,
ja, ik hoop dat het goed gaat. Ik ga het in de gaten houden.
Ik zie ook aan je dat je hier heel trots op bent.
Ik ben hier wel echt blij mee. Ja. Ja.
Ja. Nu ben ik aan de beurt. Ja, ik weet dat we aan de tijd zitten. Maar ik heb wel flink weer transacties gedaan. Ik had natuurlijk in mei niks gedaan. We weten allemaal waarom.
Mm-hmm.
Dus ik mag deze maand 2 keer aan de slag. Ik heb Johnson & Johnson en Realty Income Corps verkocht. En dat heb ik gedaan omdat ik nog steeds mijn holdings wil verkleinen naar 20. En ik moet daar toch keuzes maken. En ik heb toch wel langzaam een andere strategie. Dus de Johnson & Johnson en Realty Income Corp zijn nog steeds natuurlijk fantastische bedrijven.
Mm-hmm.
Maar die passen gewoon niet meer in de strategie waar ik nu naartoe wil. Ik wil veel meer GARP en veel meer naar groei. En ook een gedeelte waarde beleggen. Maar ik merk dat in deze tijd vind ik het heel lastig, omdat namelijk alles heel duur is. Maar daar valt zulke soort bedrijven die eigenlijk een beetje heel stabiel zijn, een beetje tusseninvallen, vooral op dividend focussen, eigenlijk gewoon niet zo goed meer in. Dus die heb ik eruit gedaan. En ja, ik vermoed dat andere bedrijven die daar nog vanuit mijn dividendportefeuille overblijven, zoals in AT&T en zo, die gaan er denk ik ook een volgende ronde uit. Want ik moet het uiteindelijk terugbrengen naar 20 van mezelf. Want het idee is, ik ga naar 20 holdings. Ik wil elke holding minimaal 10.000 in. En vanaf dat moment ga ik goede analyses doen over alle bedrijven die ik nog heb. En vanaf dat moment ga ik, als er eentje ingaat, moet er eentje uit. En zo ga ik het dan wisselen.
Ja.
Totdat ik eigenlijk gewoon veel beter controle krijg over die 20 holdings.
Precies.
En het geld heb ik verdeeld over Prozis, Alibaba, ASML, Pfizer, Baidu, Nvidia, CrowdStrike en Facebook. Dus ik heb het een beetje verdeeld over... En ik weet dat... Nvidia en ASML extreem duur zijn. En daar heb ik wel over getwijfeld. Maar ja, ik wil graag alle holdings naar minimaal 10.000. Ik wil niet af van ASML en ook niet Nvidia. En dan zit ik een beetje, ja, ik kan dan niet bijkopen, maar dan heb ik weer zo'n kleine holding. En ja, daar wil ik ook wel een beetje vanaf dat... ik vind, als ik eenmaal een bedrijf in mijn portfolio heb, moet het wel een substantieel allocatie hebben. Want dan heeft het nog steeds geen effect. Dan heb ik een heel prachtig bedrijf, maar dan heeft het dan maar 2%. Dat heeft natuurlijk totaal geen effect. Daar merk ik ook, was een podcast aan het luisteren van Greenlat van Farmer Street. En daar vertelde hij, een van de allerbelangrijkste dingen is, natuurlijk een goed bedrijf kiezen is belangrijk, maar hij zegt, het allerbelangrijkste is je goede allocatie. En daar
allocatie, wat bedoel je er ook weer precies?
Nou, hoe groot is het percentage
in jouw portefeuille.
In jouw portefeuille. Want ja. Hij zegt, daar gaat het vaak fout. De mensen hebben vaak wel de juiste bedrijven, maar je allocatie in jouw portefeuille is vaak veel te laag, waardoor je performance nog steeds niet goed zijn.
Okay.
Iets wat ik me dus nu heel goed realiseer. Als ik kijk naar mijn portefeuille, zijn vooral de bedrijven die oorspronkelijk een lage allocatie hebben, die zijn over 100% heen gegaan.
Ja.
Dan realiseer ik me wel dat ik
daar... Dat is gewoon zonde eigenlijk.
Ja, het is gewoon heel erg zonde, ja.
Ja.
Dus daarom heb ik nu wel besloten, ik ben toch nog aan het leren. Ik wil gewoon alles naar 5% toe.
Ja.
En ik ga gewoon, ook ik weet dat Nvidia en ASML heel duur zijn, maar ik ga toch wel een soort van dollar cost average naar 10, de ja. 10k nu toe. Ik ben daar niet zoveel meer van verwijderd, maar ik ga wel elke maand wil ik denk ik voor 1000 euro bijleggen.
Hmm.
Zodat ik uiteindelijk op die 5% uitkom.
Ja.
En Pfizer heb ik gekocht, omdat ik, het was een beetje twijfel, Johnson & Johnson of Pfizer.
Ben je dus niet voor Hollands Glory gegaan?
Nee, ik heb voor Pfizer gekozen, omdat ik merk dat er in Pfizer een iets meer onderwaardering zit dan okay. in Johnson & Johnson. Al is Pfizer natuurlijk wel een bedrijf wat nog steeds een beetje bij mijn legacy hoort. Maar gaat wel in, denk ik, in eerste instantie in de 20 bedrijven vallen. Maar als ik daar eenmaal, het is wel een bedrijf wat als ik dat eenmaal een nieuwe kans zie, dan is Pfizer staat wel op de lijst om dan te vervangen te worden.
Portfolio waarde.
Dat is een hele goeie. 213.300.
Oké. Okay.
Dus dat is een all-time high. Komt
ja,
wel een beetje.
Een hoop, ja.
Ja, dat komt omdat ik natuurlijk wat geld heb erbij gezet.
Oh nou, ja.
Het is een beetje een...
Beetje gecheat.
Ja, maar ja, ik heb wel een vast schema. En ik heb dat hoort er wel een beetje bij, hè? Elke maand bijleggen.
Ja, nou ja, goed. Ik heb ook een beetje bijgelegd. En ik heb nu een portefeuille waarde van 6.459 euro. Dus...
Zo, kijk.
Ja, dus dat weer iets hoger dan ik eerst.
Maar je hebt dus deze maand ook ingelegd. Hè?
Ja, maar ik heb 200 nu ingelegd.
Ja, oh ja, want je bent nu een jaar verder natuurlijk.
Ik ben wel klaar met die 500 elke maand. Ja,
dus dat is toch goed?
Ja.
Uiteindelijk maakt het niet uit welk bedrag je nou per se inlegt. Ik denk dat het goed is dat je dat ritme houdt van het...
Het ritme, ja.
Van het elke maand beleggen, want dat gaat het effect zijn op lange termijn.
Ja. Hebben we geen reviews?
Nee.
Is het opgedroogd, de stroom?
Nou, nee. Ik heb eigenlijk... Ik wil
nu niet allemaal massaal in de pen.
Nee, ik dacht, ik ga misschien wel dingen ook een beetje uithalen uit de podcast. Omdat ik merk dat heel veel reviews en zo niet meer zo relevant zijn voor mensen die bij deze aflevering zijn.
Nou, oké, maar misschien sommige vragen niet. Maar een review kan er nog wel in.
Ja, kan af en toe
wel
in. Maar
dankjewel.
Ik zal er af en toe tussen eentjes uitbukken, maar niet meer zo gestructureerd. Want soms sturen mensen mij vragen of dingen en dan denk ik, ja, eer dat jij deze vraag nu hoort, dan ben je 3 maanden verder. Dus het heeft niet veel zin.
Ja.
Dus dat is omdat iedereen natuurlijk bij aflevering 1 begint die net aan het beleggen is.
Als ze verstandig zijn, beginnen ze bij aflevering 1.
Als ik echt een hele mooie langskom, ga ik die delen. Maar anders halen we hem lekker tussenuit.
Oké, nou, leuk onderwerp volgende week.
Ik had allemaal mooie gasten gepland deze tijd. Maar dat is door omstandigheden zijn er een aantal helemaal verschoven.
Mm-hmm.
Dus ik moet af en toe nu een beetje gaan puzzelen. Maar
ik
heb een aantal leuke onderwerpen die misschien niet, waar je niet zo 1, 2, 3 wat aan hebt, maar wel past in het. Ik denk dat wij documenteren natuurlijk eigenlijk gewoon een soort van beleggingscursus.
Ja.
En dat vind ik wel leuk om die erin te hebben.
Ja, en dit is een beetje in het thema van het EK, denk ik dan. Want we gaan het over beleggen in een voetbalclub hebben.
Ja, en er zijn nogal wat voetbalclubs beursgenoteerd.
Oké. En ook een Nederlandse?
Ja.
Oké.
En nou, misschien is een mooie vraag van jou. Denk jij dat het goede beleggingen zijn?
Dat kan ik nu echt niet beoordelen. Maar ik zou het zelf nooit doen, ten eerste. Ik weet het echt niet. Wat denk jij?
Ja, ik weet het wel, maar dat gaan we volgende week behandelen.
Oké, ik ben heel benieuwd. Voor nu. Investeer in je kennis. En beleg met beleid. En tot volgende week.